Er wordt het zevende deel voorgelezen van de levensbeschrijving van Henry Fowler. De laatste twee jaren, welke ik te Birmingham doorbracht, bezocht ik Walsall. Ik ging daar eerst prediken op dringend verzoek van enige lieden die zich afgescheiden hadden van de kapel waarin Thomas Grove omtrent 30 jaar lang gepredikt had. Toen Grove stierf, verkozen de lieden tot hun leraar een jeugdig mens die, gelijk gezegd werd, een zeer verschillende leer predikte van die welke zij gewend waren van Grove te horen. Vele van de leden scheidden zich daarom af en ze huurden een grote vergaderzaal die aan een sociëteit verbonden was. Deze zaal bevatte meer dan 300 personen. Mijn werkzaamheden waren daar hoofdzakelijk op één avond door de week en anderen waren werkzaam om op de dag des Heren voor hen te prediken. Ik had zelden een dorre tijd wanneer ik tot deze mensen sprak, ofschoon ik nimmer minder geestelijkheid onder een volk vond, hun aantal en de persoon in aanmerking nemende die zij zoveel jaren gewoon waren geweest te horen. Maar helaas, ik vrees dat die arme Thomas Grove in zijn hoge ouderdom geen vruchten voortbracht. Hij was in zijn laatste dagen niet vet en bloeiende, wat hij ook geweest mogen zijn, kort nadat hij ontslagen was, gelijk hij dit met 5 anderen gedaan werd van de hogeschool te Oxford. Grove overleefde al de overige ontslagene studenten en stierf toen hij omtrent 80 jaren oud was. En ik achtte hem hoog, daar ik hem in Londen met grote voldoening verschillende leerredenen heb horen uitspreken over u die gelooft is hij dierbaar. Het dierbare bloed van Christus en het dierbare geloof. En dit was ongeveer rondom het jaar 1779, maar toen ik hem te Walsall omstreeks het jaar 1815 ontmoette, en hij vernam dat ik op de plaats predikte waar dominee Bedford had gepredikt, verliet hij mij plotseling en ik zag hem later nimmer. Ik had van die tijd af een dringende begeerte om te Walsall te prediken en ik had de Heere gebeden de deur voor mij tot dat einde te openen. En daarom kon ik, toen die lieden zich tot mij wenden, niet weigeren. Mijn eerste tekst was: ik schaam mij het evangelie van Christus niet. In hoeverre mijn getuigenis gezegend was, staat aan mij niet om te zeggen, maar ik ontmoette iemand in Reading op mijn terugkeren uit Bath, een paar jaar geleden, die gewoon was met mij te Walsall te horen, en hij verklaarde mij dat hij vertrouwde dat mijn getuigenis voor velen gezegend was. Hij noemde in het bijzonder een persoon, een lage, lichtzinnige vrouw. Deze beruchte arme zondares ging na mijn verplaatsing van Londen om zich aan de gemeente, waar de heer Grove gewoon was te prediken, aan te sluiten, en waartoe mijn hoorders voor het grootste gedeelte terugkeerden nadat ik vertrokken was. Toen deze vrouw verzocht werd enige bericht te geven aangaande de middelen van haar bekering, toen zei zij: het leven dat ik geleid heb en de loopbaan die ik gevolgd heb is algemeen in de stad bekend. En deze praktijken zette ik voort totdat ik op een zekere avond een man ging horen die Fowler genoemd werd in het Modderhol. Want dit was de naam welke deze vrome lieden aan onze predikzaal gaven, en waar ik met afgrijnzen getroffen werd over de ontzettende toestand waarin ik mij bevond. En ik kon niet langer in die afschuwelijke leefwijze voortgaan, maar wenste onder Gods volk te zijn, hoewel ik niet waardig ben om in hun gezelschap te wezen. Ik heb gedacht dat als dit het ware werk van God was aan deze arme zondares, ik ruimschoots bevredigd ben voor al mijn afmattingen van ziel en lichaam, die soms te veel waren voor mijn zwakke krachten. Maar de dag zal het verklaren. Ik zou echter zeer voldaan zijn om te vernemen dat deze arme zondares welvaart. God heeft gedurende alle eeuwen zijn rijke en vrijmachtige genade geopenbaard aan velen der slechtste wezens, zoals Rahab de hoer, de vrouw van Samaria, de vrouw die in overspel werd gegrepen, Maria Magdalena en anderen. En bij het beschouwen van die dingen ben ik bereid om uit te roepen met George Whitefield: vrije genade voor eeuwig. Ik moet hier iets mededelen omtrent datgene wat ik uit de mond van een dergelijk voorwerp te Exeter vele jaren geleden vernam. Zij was zo berucht geweest als iemand van die aard in Exeter, maar zij werd onder de prediking van die gezegende knecht Gods, Henry Tanner, als een vuurbrand uit het vuur gerukt. En de kracht Gods was zo blijkbaar, door haar uit de duisternis te bekeren tot het licht, dat zij als een behoorlijk lid in de gemeente van Tanner werd opgenomen. Enige wangunstige Farizeese lieden verspreidden dat gerucht dat Tanner een verachtelijk wezen in zijn gemeente had opgenomen. Op een zekere zaterdag bezochten twee predikanten Tanner om met hem te redetwisten en hem te berispen over die onbetamelijkheid van zijn gedrag. In zulk een verfoeilijk wezen in zijn gemeente op te nemen, welke berekend was om de zaak Gods in laster te brengen. De heer Tanner, alhoewel van nature zeer vurig van aard, luisterde geduldig naar alles wat zij te zeggen hadden, en zijn oog naar het veld tegenover zijn raam vestigende, waarover dat voetpad liep, zag hij het aanstotelijke wezen met een stuk saai op haar schouder, die naar haar meester brengende. Hij liep naar de deur en hij riep overluid, Molly, kom binnen, hier zijn twee heren die met u wensen te spreken. En Molly kwam binnen met een stuk saai op haar rug en lag het in de voorkamer neer. De heer Tanner die zei toen, Molly, deze heren die berispen mij omdat ik u in mijn gemeente heb opgenomen. Ze zeggen dat ge zulk een berucht slecht wezen zijt geweest. Dat is allemaal waar, zei Molly, en ik weet dat ik niet waardig ben om onder de kinderen Gods te zijn. Wel, zei Tanner, ik wenste dat gij aan deze heren uw bekering en ervaringen eens mededeelde. Ze gaf hen een volledig verslag van Gods leidingen met haar. En zij hadden geen enkel woord meer tegen te spreken. En de heer Tanner zei toen, noem er een in uw gemeente die betere rekenschap van de onderwijzing Gods kan afleggen dan Molly zo gij kunt. Doch zij waren volkomen bevredigd. In 1818 en 1819 predikte ik afwisselend te Coventry, maar niet in de kapel. Men kon voor mij geen predikstoel bekomen, maar ik predikte steeds in een bijzonder huis. Er waren enige weinigen die een evangelie van vrije genade wensten te horen, doch het waren er slechts weinigen. En deze waren gewoon om tot gebed en lezen bijeen te komen wanneer zij geen voorganger hadden. Ik heb daar enkele malen gepredikt sedert ik mij te Londen heb gevestigd, maar enkelen die mij vroeger hoorden zag ik afwijken en tevreden zijn met gepredikte leerstukken die met de evangelische waarheid in strijd waren. De staatkunde en uitwendige godsdienst namen een hoge vlucht in deze donkere plaats. Zeer weinigen kenden aldaar, uit alles wat ik kon ontdekken, nog zichzelf, nog Christus. Vleeselijke gerustheid en zelfbehagen zijn ware bewijzen van gebrek aan geestelijk leven. Maar zo men zulke personen niet als christenen erkent, dan is zulks in hunne schatting een zonde die door de rechter behoort te worden gestraft. Ik kreeg eens een vergunning om in een schoollokaal te Coventry te prediken en zulks werd in verschillende omstreken bekendgemaakt. Maar toen ik op die plaats kwam, werd mij te kennen gegeven dat een prediker van de dissenters tussen beiden was getreden, en ik werd niet toegelaten in dat schoollokaal te prediken. Dus nam ik mijn toevlucht tot en predikte in een ander huis. Was ik een Arminiaan of een Ariaan geweest, dan zou ik wellicht geen zwarigheid gevonden hebben om een predikstoel te bekrijgen. O, hoe zijn de duivel en zijn agenten aan het werk om Christus en zijn volk op de achtergrond te houden? In augustus 1819 ontving ik een uitnodiging om in Bodycot in Oxfordshire te prediken. Ik had een voorlopige kennisgeving ontvangen dat ik naar alle waarschijnlijkheid uitgenodigd zou worden om voor weinige weken in een kapel te Londen de beurten te vervullen, zo ik er niets tegen had om te gaan. En ik gaf mijn toestemming te kennen onder een voorbeding dat ik geen beletsel in de weg zag als ik die uitnodiging ontving. Over dit onderwerp uit Londen niets gehoord hebbende, schreef ik naar Bodycot om te berichten dat ik al daar 4 zondagen zou zijn, gelijk ook gevraagd was. De morgen waarop ik mijn reis vaardig maakte, kwam er een brief van Londen, waarin mij gevraagd werd om de dienst in de kapel op de Conway Street op 3 zondagen te vervullen. Ik had geen tijd om met mijn vrienden over dat onderwerp te vragen, maar toen ik te Bodycot aankwam, schreef ik naar Londen om te kennen te geven dat ik zulks aannam. Ik bracht 5 weken te Bodycot door, hetwelk een veel langere tijdperk was dan ik had voorgenomen, ten einde de beschikking der bestuurders in Londen genoegen te geven. Te Bodycot ontmoette ik slechts weinige personen met welke ik verenigd kon zijn, als deelgenoten van de genade Gods in waarheid, ofschoon de opkomst zeer voldoende was wat het ledental betreft. Ik was zo dor en levenloos gedurende die 5 weken dat ik mij daar bevond, als ik immer geweest ben, sedert ik den Heere kende. In hoeverre mijn prediken van enig nut voor iemand van hen was, dat weet ik niet. Ik ontving de grootste bewijzen van vriendelijkheid van mijn vriend Mr. A. en zijn huisgezin. Maar niets uit het schepsel kan een dorre ziel genezen of een ellendig mens gelukkig maken. Het deed ook veel toe aan mijn beproeving dat ik in deze ellendige en dorre zielstoestand naar Londen moest gaan en voor een grote gemeente prediken, die jarenlang onder de prediking van Huntington en andere uitstekende mannen, wier schoenriemen ik niet waardig was te ontbinden, hadden gezeten. Ik was verdrietig dat ik zo haastig mijn belofte had gegeven, maar nu was het te laat. Daar ik mij verbonden had, begaf ik mij naar Londen toen ik mijn verbintenis te Bodycot geëindigd had, en dit was in het begin van oktober. Toen ik in Londen aankwam, werd ik hartelijk door mijn vrienden ontvangen, maar werd grotelijks in mijn gemoed beproefd door de dienstbaarheid en zielendonkerheid waaronder ik vele weken lang gezwoegd had. Ik was ook naar het lichaam zeer zwak en mijn gemoedsbezwaren deden aan deze zwakte geen goed. En dit was een tijd van veel gebed, want ik gevoelde kennelijk dat als de Heere mij niet hielp, ik niet openlijk kon bidden noch prediken, want ik scheen van alles ontbloot en iemand gelijk die aan handen en voeten gebonden is. O, hoe smartte het mij dat ik ooit zo dwaas kon geweest zijn om een verbintenis aan te gaan om in Londen te prediken. Maar ik geloof dat de vijand grote macht over mij uitoefende, ofschoon ik het toen niet zien kon. Toen de morgen van de dag des Heren aanbrak, was ik verwonderd zoveel mensen bijeen te zien, zodat ik met moeite de predikstoel kon bereiken. De hitte van het lokaal was zodanig, door die lage zoldering, gepaard bij mijn zwakte, dat ik bevreesd was dat ik niet in staat zou zijn om te spreken, dat ik gehoord zou kunnen worden. Ik was gedrongen om mijn gebed op te zenden tot mijn genadige God en Vader, dat, aangezien Hij mij vaak door mijn moeilijkheden gebracht had, het Hem alzo mocht behagen mij alles te schenken wat ik behoefde, zowel voor mij als voor het volk. Ik gevoelde inderdaad behoefte aan Zijn hulp, en het behaagde Hem genadiglijk mij dezelfde te geven, want zodra ik begon te bidden, gevoelde ik nabijheid en toegang tot Zijn gezegende majesteit, en ik was getroffen bij het gezicht van zijn goedheid, welke hij voor mij deed voorbijgaan. Mijn tekst was: voer mijn ziel uit de gevangenis om uw naam te loven. En dit was verscheidene weken lang mijn bede geweest, maar het antwoord was uitgesteld tot op deze tijd van grote nood. Het zij voldoende te zeggen dat ik nimmer zoveel ruimte in het prediken vond dan op die tijd, en ik was overtuigd dat de nabijheid Gods met zijn volk was, zowel als met mijzelf. Ook was ik niet bedrogen, gelijk velen kunnen getuigen uit hun eigen bevinding. Ik bracht 3 weken bij deze lieden door en ik verliet hen in liefde en genegenheid, met een belofte op hun verzoek om hen nogmaals te bezoeken. Deze gebeurtenis leidde eindelijk daartoe dat ik in Londen gevestigd werd. Mijn verbintenis te Londen geëindigd hebbende, keerde ik naar Birmingham naar mijn gezin en mijn kleine kudde terug, na een afwezigheid van ongeveer 2 maanden. Maar terwijl ik afwezig was, werkte een geest van vrees en wantrouwen in het gemoed van mijn Birminghamse vrienden, dat ik hen zou verlaten, gelijk ik bevond toen ik terugkeerde, niet dat ik een woord over dat onderwerp tot hen had gesproken. Evenmin had er enige correspondentie over dat onderwerp tussen mij en de vrienden in Londen plaatsgehad. De eerste dag des Heren waarop ik weer thuis predikte, was ik geheel en al gebonden, ofschoon het mijn zielsbegeerte was om hen enige geestelijke zegeningen toe te reiken, opdat ze verkwikt mochten worden. En dit bedroefde mij zeer zwaar, maar toen ik van de kapel terugkeerde, zei ik tegen mijn vrouw, ik geloof dat de lieden in Londen gebeden hebben dat mijn mond deze morgen gesloten mocht zijn, opdat de lieden hier gewillig mochten zijn om mij over te geven. En zo ging ik enige tijd voort met prediken in dienstbaarheid en duisternis, en ik, gelijk ik gevoelde, zo scheen het mij toe dat de mensen waren, maar ik kon mij vergissen. En dit voert mij naar het slot van mijn reizen door de woestijn, tot op 1819, welke ik zal besluiten door een terugblik op mijn oefeningen terwijl ik te Birmingham was. Wat de tijdelijke dingen aanbetreft was ik nimmer zo gemakkelijk en ik genoot de vriendschap en de liefde van de meeste mijner hoorders, die mij blijmoedig elke verdere hulp zouden verleend hebben zo ik die had nodig gehad. Mijn gemeenteleden waren over het geheel niet beschaafd, maar eenvoudig en plomp, zoals men zou zeggen. Zij bezaten evenwel datgene wat verkieselijk is, boven deftige manieren. Ze waren openhartig, edelmoedig en vriendelijk, hetwelk ik zeg tot hun lof. Betreffende mijn ervaringen als leraar en als christen was mijn pad soms ruw, en op andere tijden vlak, maar over het geheel hielp de Heere mij door zijn kracht in het verkondigen van zijn waarheid. En bij sommige gelegenheden werd mijn hart grotelijks verruimd en mijn beker werd overvloeiende. Veel jonge lieden werden uit de duisternis tot het wonderbare licht geroepen, en enige hunner leven en wandelen nog in de vreze Gods, die mijn vreugde en kroon zullen zijn in die dag, wanneer de Heere zijn edelgesteenten zal bijeenbrengen. Ik heb gezocht in verzoeking, in grote donkerheid, en menigmaal voor hen in bitterheid der zielen gearbeid, en God heeft mijn gebeden voor hen en tot hun zaligheid verhoord. En door hun gebeden voor mij ben ik gesterkt geworden in zwakheid, beide naar het lichaam als naar de ziel. Ofschoon ik door een samenloop van omstandigheden hen niet kan bezoeken, noch het brood des levens voor hen breken, zal mijn gebed in hun druk zijn, dat God hen overvloedig mogen zegenen met een rijk genot van zijn verbondsliefde. Zo ik de enige tijd enige van deze mijn broeder in woord of daad beledigd heb, het welk wel zeer waarschijnlijk is, hoop ik dat zij in staat zullen zijn om een sluier over deze mijn zwakheden te werpen, want ik ben niets in mezelf als een allerellendigst zondaar. Mijn roemen moet in den Heere zijn, en in den Heere alleen. De onreinheid des vleeses en de onreinheid des geestes kleven mij tot op deze dag aan, en ten ware er een fontein was, waartoe men zich kan vervoegen, die van alle zonden reinigt, zou ik in zwarte wanhoop verzinken. Ik werd, terwijl ik te Birmingham was, in voortdurende gemoedswerkzaamheden gehouden. Soms heb ik vele dagen en nachten achtereen gezwoegd onder de allerafschuwelijkste verzoekingen, voordat de Heere mij heeft uitgered. Deze verzoekingen hebben mij vaak met teksten en leerredenen voorzien, die tot een bijzondere zegen zijn geheiligd voor vele arme zielen die onder verzoekingen worstelen. Spijze ging uit van de eter en zoetigheid ging uit van de sterkte. En wederom ben ik soms vervuld geweest met een geest van lastering en op een andere tijden met vreselijke vermetelheid, totdat ik vreesde dat ik er plotseling door vervoerd zou worden. Maar datgene waarmee ik het meeste kampen had, waren ongeregelde genegenheden, en veel honderden malen heb ik tot mijn God geroepen om die te onderwerpen, opdat zij niet uit zouden breken tot oneer van zijn gezegende naam en zaak. En zodanig waren de strikken die vaak op mijn pad lagen, dat zo de Heere mijn wachten niet geweest waren, ik tot een prooi voor die boosheden van mijn hart zou gevallen zijn. Maar deze dingen dienden onder Gods bestuur om mij te vernederen en mij klein te houden in mijn eigen schatting. Deze beproevingen bekwamen mij om te prediken tot vertroosting van de zulke, die op dezelfde wijze beproefd werden. Ik herinner mij dat een zekere man zeer bedrukt tot mij kwam. Bij onderzoek bevond ik dat hem een strik gelegd was, welke voor zijn boezem zonde geschikt was. En hij was diep gevallen, hetwelk hem in een grote zielsbenauwdheid bracht, gelijk ik blijkbaar zag. Die arme man zei, ik veronderstelde nooit een enkele maal dat ik in het bedrijven van die zonde zou gevallen zijn, en ik zou bereid zijn geweest hem af te snijden die zulks deed. Ik zeide, ik heb sedert de laatste 20 jaren gezwoegd onder de vrees dat ik zou vallen, en uit hetgeen gij mij gezegd hebt, ben ik dankbaar voor mijn vrees, want zij is het middel van mijn bewaring geweest. De beenderen van deze man waren jammerlijk verbrijzeld, maar de Heere delgde zijn zonden uit en herstelde voor hem de vreugde zijnde behoudenis, en hij genoot een allergezegendst en juichend einde. Hij verlangde maanden voordat hij stierf om ontbonden en met Christus te zijn. Wie is een God aan u gelijk? Wanneer een mens op zijn eigen kracht steunt, zal hij gewis vallen als er een verzoeking op zijn pad ligt. Er zijn veel dingen berekend om de val eens mensen te veroorzaken, allen begrepen in de begeerlijkheid des vleesers, de begeerlijkheid der ogen en de grootsheid des levens. En zij behoren goed bewaakt te worden door het kind Gods, opdat hij niet van zijn wachttoren afkerende en zijn verfoeilijke vlees voldoening gevende in het graf neerdalende. De dwazen worden verdrukt om hun overtreding en om hun ongerechtigheden. Hun ziel verfoeit allerlei spijzen en zij genaken tot aan de poorten des doods. Zij roepen tot de Heer in hun druk en hij redt hen uit al hun benauwdheden. En alzo besluit ik mijn reis door de woestijn. Ik heb genoegzame stof voor nog een ander deel, maar het voortzetten van mijn verhaal hangt van omstandigheden af. Mogen de Heere zegenen hetgeen ik overeenkomstig zijn heilig woord heb geschreven, en genadiglijk al mijn dwalingen en misslagen vergeven. Einde van zijn eigen lezersbeschrijving. Dan volgt er nog een bericht aangaande de laatste dagen van Mr. Fowler. Waarde heer uitgever, als een van uw lezers is het mij tot veel genoegen om een bericht te verschaffen betreffende de laatste dagen van mijn beminde vader. Het bestaat uit 3 brieven die allen onder verschillende omstandigheden werden geschreven en de gemoedstoestand aantonen gedurende 2 maanden voor zijn overlijden. Ik heb deze brieven nummer 1, 2 en 3 genummerd. Nummer 1 werd aan Charles Wood te Norwich geschreven, die de ruste ingegaan is. Nummer 2 aan zijn broer Johannes, die nog in Devonshire leeft en in zijn 87ste jaar is. Nummer 3, enige bijzonderheden van zijn laatste dagen door zijn zoon Ebenezer, die schipbreuk leed met het schip Madagaskar, bij zijn terugkomst van Australië in het jaar 1855, waar hij geweest was tot herstel van zijn gezondheid. Ze was geadresseerd aan Mr. Ebenezer Morris Sussex. Nummer 1 dan, aan Mr. Charles Wood. Op de datum van Londen, 21 oktober 1838. Mijn waarde vriend, bij mijn terugkomst van het eiland Wight, de 28 september, las ik uw lieve brief en wens iets omtrent uw toestand te zeggen, zo ik kan, maar ik vrees dat het u weinig van dienst zal kunnen zijn. Gij weet dat de sterkte Gode toekomt, maar hij geeft de moeder kracht en hij vermenigvuldigt de sterkte die ze niet heeft. Wel zijt gij van buiten en van binnen in de druk geweest, gelijk gij mij in den uwe mededeelt. Maar deze laatste verdrukkingen zijn uw eerste niet geweest. O nee, zo gij mijn waarde vriend terugziet op de voorbijgesnelde jaren, kunt gij u ongetwijfeld menige uit- en inwendige beproeving herinneren, waarvan gij destijds dacht dat gij er onmogelijk zou doorkomen. Nochtans zijt gij door al dezelfde heen gebracht geworden, niet door enige wijsheid van u, nog wellicht door enige rechtstreekse toepassing van een belofte, maar zodanig gebeurde het. Niet door toeval, maar door de alvermogende kracht en de voorzienigheid Gods werd gij verlost. God maakte duisternis tot licht en het kromme recht naar zijn belofte. Kunt gij zo laag zijn van dit te ontkennen? Wel nu dan, zo God u in verleden tijden geholpen heeft, is het een bewijs dat hij het geroep en het gezucht van die arme gevangenen gehoord heeft naar zijn zalige belofte. Van Psalm 12. Maar ik ontdek dat er in uw brief enkele lichtstralen vervat zijn, en ik geloof dat God u meer van uzelf en van de mensen, goeden en kwaden, afscheidt. En dit is hetgeen God voor heeft met zijn kinderen in den oven te brengen. Een mens beoordeelt de meeste dingen verkeerd, totdat God hem kastijdt en hem uit zijn wet onderwijst. Wij zijn geneigd om al te veel naar dat christelijke karakter te zien en te weinig op de persoon en het karakter van de Heer Jezus Christus. Dientengevolge struikelen wij vaak en worden bedroefd. Wij zien grote gebreken in velen die wij geloven heiligen te zijn, en dat is bedroevend. En wij zien er zoveel die ons voorbij snellen in de loopbaan, dat wij geneigd zijn om te bezwijken en onszelf bittere zaken toe te schrijven en bij de pakken gaan neerzitten, omdat wij geen gelijke tred met hen kunnen houden. Maar dit is onze dwaling, en deze dwaling kan God alleen verwijderen. O, hoe moeilijk is het om te leren wat de Heilige Geest bedoelt met deze woorden. Houd op van de mens, wiens adem in zijn neusgaten is, en dit voert ons tot een dieper gevoel van onze algehele afhankelijkheid van God, beide in voorzienigheid en genade. En is een grote barmhartigheid, alhoewel het op die tijd ons mag voorkomen alsof hij ons zal verscheuren. Gij schijnt te denken dat er sommigen in en rondom Norwich zijn die de bevindelijke evangelieprediking wensen te horen. En ik hoop dat het zo is, maar de moeilijkheid bestaat in het komen tegenover mannen die gezonden zijn om zulke waarheden te prediken en daarin ontrouw zijn. En dan wederom zijn de meeste werkelijke predikers der waarheid arm en kunnen in rechtvaardigheid jegens hun huisgezinnen niet reizen en prediken voor de reiskosten alleen. Uw vrienden die de waarheid voor hen wensen gepredikt te hebben, behoren deze dingen te overwegen. Ik ben bevreesd dat de rijken in uw streken zeer weinig hart bezitten voor de ondersteuning van de zaak Gods. Alhoewel zij misschien dapper kunnen spreken over hun zuiver leerstukken en in de godgeleerdheid kunnen haarkloven. Maar de voornaamste beminnaars van die eenvoudige, naakte evangeliewaarheid bevinden zich onder de arme en de worstelende handelaars, die van week tot week meer bekommerd en bezwaard zijn dan de arbeider. Maar de Heere regeert. Ik ben 4 maanden stil geweest en ik heb het grootste gedeelte van de zomer voor mijn gezondheid gereisd. Ik ben veel beter en ik heb in de laatste 3 zondagen gepredikt, maar ik ben genoodzaakt om voorzichtig te zijn. Ik ben zo zwak en ik heb een ernstige ongesteldheid. Vele van mijn vrienden dachten dat ik niet meer zou prediken en ik dacht zulk eveneens, maar de Heer is genadig over mij geweest. Ik dank u zeer vriendelijk voor de mand en haar inhoud, welke door mijn kinderen in orde ontvangen en gebruikt is. Ik was op die tijd op het einde van het eiland Wight met mijn vrouw, daar mij zulks door mijn dokter werd aangeraden. Sedert die tijd ben ik te Berks geweest en verleden week te Earsbourne in Sussex. De uwe, Henry Fowler. P.S. Ik ben blij te kunnen zeggen dat ik nog in staat ben om mijn openlijke arbeid voort te zetten en met een toenemende mate van kracht. Mijn hoest blijft voortduren en schijnt in mijn gestel vast te zitten. Ik verwacht die, gelijk Jacob zijn verwrongen heup, tot aan mijn graf mee te dragen. Tot zover deze eerste brief. De tweede brief is aan zijn broeder Johannes geschreven. Hij gedateerd Londen, 9 november 1838. Mijn waarde broeder, ik hoop dat gij deze met uw familie in welstand zult ontvangen. Ik heb een langdurige beproeving gehad, gelijk u bewust is. Het is nu 12 maanden geleden dat er voor het eerst een kleine ader in mijn long sprong, die sinds die tijd 7 maal is opengegaan, binnenkort echter niet. Ik ben 4 maanden lang verhinderd geweest om te prediken, maar door Gods grote genade werd ik door zijn macht geholpen om toch weer met prediken aan te vangen op de eerste dag des Heren in oktober. Ik heb sedert die tijd kunnen voortgaan op mijn gewone beurten. Ik heb nog wel een hinderlijke hoest, maar die is beter dan hij geweest is. Mijn eetlust is goed en ik neem in krachten toe. Voorzeker moet de hand des Heren in mijn herstel opgemerkt worden, want de meeste van mijn vrienden beschouwden mijn toestand hopeloos. Maar niets is voor den Heren te moeilijk. Moge ik nimmer de goede tierenheid des Heren vergeten, die tot in eeuwigheid duurt. Ik heb de verleden zomer op aanraden van mijn vrienden en van mijn dokter veel gereisd en grote onkosten gemaakt, maar mijn genadige God heeft mij met overvloedige middelen voorzien in zijn liefderijke voorzienigheid. Ik weet niet of mijn rondreizen mijn enig goed heeft gedaan, want ik ben beter geweest sedert ik weer te huis ben en de geneesmiddelen heb gelaten. Ik zou eerder zeggen, het is de Heere die mij hersteld heeft en hem de eer geven. Ik ondervond, broer, in mijn beproeving de barmhartigheid van een goede hoop door genade te bezitten. Ik was in het geheel niet begeerig om te leven, noch beangst door de vrezen des doods, want ik wist dat ik door Jezus verlost was met een eeuwige verlossing. De zonde van mijn verdorven natuur en het gemis van Jezus deden mij dikwijls kermen, maar ik kon zeggen dat Hij het hoogste verlangen mijns harten was. En dit is Hij nog, terwijl ik schrijf, ofschoon het mij dikwijls is alsof Zijn genade tot op deze dag voor eeuwig geweken is. God zij geloofd, Zijn liefde is onveranderlijk. Hij trekt Zijn liefde niet in, omdat wij Hem niet kunnen liefhebben gelijk wij zouden wensen. O nee! God is zeer goede tieren over onze familie geweest. Onze broeder en twee zusters zijn, geloof ik, in het boek des levens beschreven en de heerlijkheid ingegaan. En ik hoop dat wij die overgebleven zijn, der verloste scharen zullen worden toegevoegd. O mijn geliefde broeder, laat de bewustheid van uw onwaardigheid u niet ter neerstoten. Hoe onreiner en hulpelozer gij in uw eigen ogen zijt, hoe gepaster gij voor Christus zijt. Ik word tot op deze dag meer gekweld met mijn blind, wettisch hart, dan met alle mijn uitwendige zonden. Ze zijn groot geweest, zodat ik mij verwonder over de langmoedigheid en het geduld mijns Gods, jegens zulk een opstandeling. Henry Fowler. Het einde dus van zijn tweede brief. De derde brief, die is door zijn zoon Ebenezer Fowler geschreven en gedateerd in Londen 17 december 1838. Waarde Heer, ik heb u het smartelijk bericht mede te delen van het overlijden van mijn geliefde en geëerde vader. Hij blies de adem uit op zondag 16 december, om 1 uur in de morgen. Ik was onder degenen die toen tegenwoordig waren. Zijn ontbinding was zo kalm dat ik niet gewaar werd dat zijn geest ontvloden was. De laatste maal dat hij gepredikt had was op dinsdagavond, 15 november. Hij was genoodzaakt om het bed te houden op maandag, waarna hij gedurende de laatste 14 dagen het alleen 3 of 4 maal verliet om het te laten opmaken uit oorzaak van zijn grote zwakheid. Zijn hoest was zeer hevig en toen de zwakte toenam, werd zijn lijden zeer groot. Niet in staat zijnde om te leggen, omdat hem dan een gevoel van benauwdheid overweldigde, zat er bijna de ganse tijd zijner bedlegerigheid op. Hij sprak voortdurend met veel liefde over zijn vrienden in Londen en in Sussex, en het was hem een oorzaak van droefheid, dat hij vanwege de aard zijner ongesteldheid niet in staat was om met hen te spreken. Gedurende de eerste tijd van zijn bedlegerigheid zei hij tegen mijn moeder, toen ze vroeg hoe hij zich inwendig gevoelde: ik bevind mij onder schaduwen en beslommeringen. En het behaagde de Heer om mij door veel verdrukkingen te leiden, maar ik weet dat het wel met mij is. Wat ook de toestand van mijn gemoed zij, en het einde zal vrede zijn. Ik moet er over de oude grond inkomen. Vrije verlossing, vrije rechtvaardiging, vrije behoudenis. Ik kan mij de nauwkeurige orde niet herinneren waarin deze woorden werden uitgesproken. Het was op verschillende tijden, want zijn ademhaling liet hem niet toe om veel achter elkaar te spreken. Op zondag 2 december zei hij, toen mijn broer Samuel 's avonds naar boven ging om hem te bezoeken: de Satan heeft mij hevig bestreden sinds mijn ziekte. Zeer geweldig was hij tegen mij. Soms heb ik veel moeite gehad om de zoom van de zaligmakers kleed vast te grijpen. Maar dit is mijn vertroosting, dat alhoewel hij mij nu niet zo gevoelig dierbaar is, ik echter weet dat ik hem dierbaar ben. En hij voegde daarbij: sedert gij kostelijk waard in mijn ogen, zijt gij verheerlijkt en ik heb u lief gehad. De laatste 14 dagen was zijn gemoed in een veel gelukkiger toestand. Hij scheen geheel rustig en hij betuigde menigmaal zijn vastberusten op Christus en zijn verzekering van Christus' liefde tot zijn ziel. Op een zeker moment zong hij dit vers: als gij, mijn Jezus, zijt nabij, dan leef ik vrolijk, sterf ik blij. bewust dat als het leven vliet, mijn oog dan mijn Jezus ziet. Op vrijdag 14 december, zich ruimer voelende, haalde hij op uitdrukkelijke wijze deze regels aan. Hij is het die mijn zonden vergeeft, hij is het die mij van mijn smarten ontheft. Hij is het die mijn krankheden geneest. Op zaterdag was die veel erger en vertoonden zich kenmerken van een naderende ontbinding. 'S avonds nam hij de hand van mijn moeder en hij zei, mijn lieve, ik gevoel mij geheel gelukkig. Christus is mij zeer dierbaar en hij voegde daarbij, ik geloof dat ik deze avond veel bewusteloos gesproken heb, maar wat ik nu zeg spreek ik in volle helderheid en uit de wezenlijke overtuiging mijns harten. Hij vroeg naar de tijd en toen hem dit gezegd was, zei hij, niet later, heren, wanneer, wanneer? Benevens andere woorden die wij niet konden onderscheiden. Deze uitdrukkingen werden omstreeks 3 uur voor zijn sterven uitgesproken. Bij het naderen van zijn einde veranderde zijn stem en hij sprak met veel moeite. En op deze tijd zeide hij plechtig, Christus is het wezen en het einde der wet. En kort daarop, kom, Heere Jezus, kom haastiglijk, en herhaalde het woord, kom, verscheidene malen. De laatste woorden die wij als samenhangend konden onderscheiden waren, mijn God, neem mij tot u om uw aangezicht te aanschouwen en uw lof te bezingen. En onmiddellijk daarop, op afgebroken wijze, kom, dierbare Heere Jezus, vervul elke hoek van mijn dwaalziek hart. En dit was niet meer dan 10 minuten voordat hij stierf. Hij sprak verscheidene malen daarna, blijkbaar in gebed, daar wij duidelijk de woorden, Jezus, mijn God, kom, konden onderscheiden. Na een korte stilte blies hij met een lange zucht de adem uit. Eben Haezer Foler. Het einde van de derde brief. Dan vervolgt Samuel Foler nog de laatste berichtgevingen. In het besluiten mijner mededelingen omtrent mijn geliefde vader wil ik u een gelegenheid mededelen enkel om de vastheid van gemoed op te luisteren waarmede hij in de kracht Gods gehouden werd in zijn stervensogenblikken. En toen hij in het donkere verkeerde, ongezocht door hemzelf of mij, van het uitdrukken van zijn bevindelijke stand in Christus in het uur der ontbinding. Ofschoon het mij op dit ogenblik smartelijke angst veroorzaakte, op dat ogenblik, dan werd nochtans aan het einde de Satan terneergeworpen en God verheerlijkt. En het was dit. Vele jaren achtereen had ik de woorden des levens onder zijn bediening van zijn lippen gehoord en genoten, mij verzekerende en opbouwende in de hoop des evangelies. En ik had voorgenomen om, voor hij ontbonden werd, mijn gemoed daaromtrent meer volkomen voor hem open te leggen dan ik immer tevoren had gedaan. Ik bezocht hem dan tot dat einde na de morgenpredik op 2 december 1838 en ik zei, Vader, ik wenste met u te spreken over eeuwige zaken mijzelf betreffende. En bijna in gemoedsangst daaronder gestikt kreeg ik er de woorden uit, het is alles wel met mij, met het plan om daarover in het brede te handelen. En tot mijn diepe teleurstelling dacht hij dat ik hem vroeg of alles bij hem wel was. En toen antwoordde hij met een plechtig luidende stem, in zijn bed overeind zittende en met afgemeten uitspraak alzo, mijn getuigenis is voor de wereld. Ik was in verwarring, ik omhelsde hem, liep naar beneden naar mijn moeder en verzocht haar dat zij naar boven zou snellen en hem te kennen geven dat hij mij verkeerd verstaan had en dat ik mijzelf en niet hem bedoeld had. En ze deed zulks, en hij zei, moeder, ik ben verblijd dit te horen, want ik begon te bedenken dat ik Samuel verkeerd moest verstaan hebben. En op de avond van diezelfde dag ging ik weer tot hem naar boven om het te herhalen. Velen van de familie stonden rond het bed en met een ernstvolle uitdrukking in zijn ogen en kalme ernst in zijn gelaat, greep hij mijn hand voordat ik een woord kon uitspreken en zei, mijn lieve Samuel, de Satan is mij een grote vijand geweest. Hij heeft mij zeer zwaar aangevallen, sedert mijn beproeving. Hij is mij zeer sterk. En somwijlen is het mij zwaar geweest om de zoon van het kleed des zaligmakers aan te grijpen. Maar dit is mijn vertroosting, dat ofschoon ik hem niet kan aangrijpen zoals ik zou wensen, hij mij ondersteunt, want ik weet dat van onder eeuwige armen zijn. Hij wierp zich onmiddellijk achterover op zijn hoofdpeluw neer, door uitputting en gebrek aan adem, sloot zijn ogen in stilte, en ik zag hem niet levend meer. Nu wil ik u, waarde heer, nog enkele uittreksels uit zijn laatste dagen geven uit een klein geschrift, dat niet vele jaren geleden werd uitgegeven door Mr. Charles Wood van Melbourne in Australië, getiteld De Stem der Jaren, maar het welk ik geloof dat niet algemeen verspreid is. En het is gericht aan wijlen Mr. John Gorringe van Eastbourne. Kort voor Mr. Fowler's sterven was ik in Londen en ik hoorde hem voor de laatste maal in de Gower Street. Voordat hij zijn tekst voorlas, verhaalde hij de volgende anekdote van die oude Boddogs, een van de hervormers. Fowler zei, ik heb gehoord dat de oude Boddogs eens de leerstoel beklom om te prediken en hij zei, alles wat ik u deze morgen te zeggen heb, is tot de kinderen van God. Dus allen gij huichelaars, gaat gij allen van hier. En dat er verscheidenen opstonden om te vertrekken met een neergebogen hoofd, toen hij hen bij hun namen weer terugriep als vrouw, die en Jan, zus en zo, kom terug. Gij zijt die huichelaars niet, niet gij, maar het zijn die verharde, vermetele ellendelingen die hier zitten. En naar hen wijzende, en mij in het aangezicht belachen. Dat zijn de huichelaars. Zij hebben het evangelie gehoord, totdat zij onder het evangelie verhard zijn. Zij gelijken op de hond van de smid, zelfs de vonken der hel zullen hen niet bewegen. Gij kunt het lezen, zei hij, of het waar is of niet. En toen las hij zijn tekst voor uit Jesaja 1, vers 18. Kom dan en laat ons tezamen richten. Ik kan mij niet veel meer van die leerheden te binnen brengen, maar de geest des Heren scheen die dag op hem te rusten. Alhoewel zo zwak en zo nabij zijn einde, sprak hij nochtans met grote kracht en hij gaf een bericht van een boos mens die hem in de kerkenkamer bezocht. En daarheen wijzende herhaalde hij met bijzondere ernst, ik heb wel 100 huichelaars in die kerkenkamer gehad. Deze man verhaalde hem dat hij reeds 17 jaren lang geen twijfel omtrent zijn genadestaat had gehad, en het werd later ontdekt dat hij toen in een zonde leefde die niet genoemd behoort te worden. En ik, zei hij, stond bevende voor hem, God prijzende, omdat er zulk een tekst in de Bijbel was, dat de Heer een welbehagen heeft in degene die hem vrezen en die op zijn heil hopen. Wat, zeide hij, zal wellicht iemand zeggen, zijt gij zo diep vernederd en gij een leraar? Ja, nadat ik vele jaren lang in Gods grote naam geloofd had. En gij weet, waarde Heer, dat het door op deze wijze op sommige tijden vernederd te worden teweeggebracht werd, dat zijn leerredenen op zodanige wijze voor u en mij en anderen die in duistere toestanden verkeerden, werden gezegend. Ik herinner mij ook hem eens te hebben gehoord over Micha 7, vers 18. Wie is een God gelijk gij? Nadat hij vele troostvolle zaken had blootgelegd, brak hij uit en hij zei, als gij al het overige vergeet, vergeet dan het laatste gedeelte van mijn tekst niet, want het heeft mijn ziel honderden malen getroost. Hij heeft lust in goede tierenheid. Ik herinner mij dat het toen de hoop in mijn ziel scheen te doen opspringen en het verkwikt nu nog mijn hart om daarover te denken. Hij was er een van de zeer weinigen die de uitgebreidheid der goede tierenheid Gods verstonden, daar hij veel van de bitterheid der zonden had gevoeld. En terwijl hij over de woorden, kom dan en laat ons tezamen richten, sprak, toen zei hij, de duivel richt met sommigen uwer. Wat, zoudt gij nu willen gaan? Wat, na een zonde zo kortelings bedreven, zou het niet beter zijn om te wachten totdat het geweten gesmoord is en de gevolgen een weinig versleten zijn? Maar weer op zijn Bijbel ziende, zei hij, nee, mijn tekst zegt, kom dan, en dat is nu, zegt de Heere. Ik bezocht en zag hem de volgende week voor het laatst, en ik vond hem zo zwak, dat ik te meer verwonderd was over de wijze waarop hij dan de vorige zondag nog gepredikt had. En ik moest erkennen dat de geest des Heren hem bij die gelegenheid over zichzelf had heen gebracht. Uw dienaar Samuel Fowler, 14 juni 1863. Dan ten laatste nog een klein citaat uit Mr. Fowler's testament. Steunende op het onwankelbare fundament, het welk God in Sion gelegd heeft, gelovende dat God mij heeft lief gehad met een eeuwige liefde, waarvan hij vele randen bewijzen geschonken heeft door de allergenadigste werkingen des Heilige Geestes. En erkennende dat van de dag af dat de Heilige Geest mij heeft levend gemaakt tot op dit ogenblik, mijn God getrouw is geweest in zijn belofte. En kennende de onzekerheid des levens, of wanneer mijn allergenadigste God en Vader mij naar huis zal roepen, om de kroon des levens te ontvangen als het vrije geschenk zijner genade, oordeel ik het nodig mij gereed te houden en mijn huis te bereiden. Dit is dientengevolge mijn uiterste wil en testament. Aan mijn beminde vrouw, Anna Fowler, vermaak ik mijn gehele vermogen, het zij dit op den tijd van mijn afsterven mogen bestaan uit geld, fondsen, beleningen, goederen, eigendommen, juwelen, goud of zilverwerk. En ik stel mijn beminde vrouw tot uitsluitende boedelbezorgster. Tot zover dit citaat. En dit is dan tevens het einde van de levensbeschrijving van Henry Fowler. Die leefde van 1779 tot 1838. Deze levensbeschrijving is voorgelezen door Stichting Het Braambosch.